Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit het gebed des Heren. De verzen 7 en 8. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. 7 en 8 van het gebed des Heren. Wij lezen Gods woord uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Het vierde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. Efeze 4, vers 17 tot en met 32. Na de schriftlezing zingen we het eerste vers van Psalm 1. En daarna doen we belijdenis van ons geloof.
Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij het niet meer wandelt, gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid huns gemoeds. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij maar naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleidingen. En dat gij zoudt vernield worden in de geest uws gemoeds. En de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degenen die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die zij horen. En bedroef den Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Gemeente, we beluisteren vanmiddag het woord van God, zoals ons dat spreekt opnieuw van de Heilige Geest en zijn werk. En weer is daarbij ons tot een leidraad de Heidelbergse Catechismus in de 20e zondag. Zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Laten we Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, opnieuw brengt u ons bij elkaar. En niet zomaar bij elkaar, maar rondom uw woord bijeen. U brengt ons, Heere, in de gelegenheid om opnieuw te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En van uwentwege mag ook in dit uur weer het woord verkondigd worden. Het betrouwbare woord, het eeuwige woord. Het woord des levens. En dat vinden we nergens in de wereld, Heere. Er is heel wat geschreven en er wordt heel wat gezegd. Maar het is nooit het betrouwbare woord. Wat van mensen komt, dat is altijd nog maar de vraag. Wat van mensen komt, dat kan goed bedoeld zijn, maar dat heeft geen kracht, dat heeft geen bestand in zich. En alle mensen worden, ach, er is al zoveel onbetrouwbaar gebleken. Er is al zoveel gezegd dat wind bleek te zijn. En dat geen enkel houvast biedt. Maar wat gij zegt, Heere, dat is waar. En er is nog nooit een mens mee omgekomen. En nog nooit is daar iemand mee teleurgesteld. Wat gij zegt, is omdat gij het zegt, hecht en vast. En dat laat u ons verkondigen. En dan gaat het maar niet over bijzaken. Maar dan gaat het om wezenlijke dingen. Dan gaat het om de vraag, het antwoord op de vraag hoe wij rechtvaardig kunnen verschijnen voor God. Dan gaat het om de vraag hoe wij vrede kunnen vinden bij u. Dan gaat het om de vraag hoe wij van onze zonden verlost kunnen worden. En op die vragen geeft gij antwoord. Gij spreekt van grote en heerlijke dingen. Heere, wij bidden van u dat u daar plaats voor wilt maken in ons leven, voor het eerst of opnieuw. Dat u door uw geest dat woord wilt gebruiken om het niet alleen aan ons oor te leggen, zelfs niet alleen het aan ons hart te leggen, maar om het in ons hart te leggen. En als we dan vanmiddag weer opnieuw mogen gaan luisteren naar de boodschap die ons spreekt over de Heilige Geest, over de Geest van Christus, de door hem verworven, maar ook door hem gezonden geest. Als we het opnieuw mogen hebben over de geest die wederbaart, die verlicht, die aan zonde en ongerechtigheid ontdekt, die tot Christus leidt, die met hem verbindt, die hem verheerlijkt. Als we het opnieuw mogen hebben over de geest, die de geest der genade en der gebeden is, de geest der uitbranding, de geest der heiligmaking, dan willen wij u bidden, Heere, dat gij ons, terwijl wij luisteren naar uw woord, ook wilt schenken de werking van uw geest. Daar moet de prediker het van hebben, daar moet ook de luisterende gemeente het van hebben. Er is geen mens die buiten de geest kan. Er kan niet gepreekt worden, echt gepreekt, als de geest ontbreekt. We kunnen niet luisteren, we kunnen geen goede, gezegende kerkgang hebben als de geest ons ontbreekt. En Heere, wat zouden we wel kunnen uit onszelf? De dood voortbrengen en ongerechtigheid op ongerechtigheid stapelen. Dat kunnen wij. Het verknoeien, onze wegen krom maken, afwijken, de geest uitblussen, de geest bedroeven, dat kunnen wij, maar verder niet. En zal er iets goeds zijn, Heere, ook in deze kerkdienst, zal er iets goeds zijn in ons leven, zal er iets zijn dat echt tot eer van uw naam is, dan is dat geen prestatie van onze kant. Leer ons af nog iets van onszelf te verwachten. Want het oordeel is al uitgesproken. Uit u geen vrucht in der eeuwigheid. Maar Heere, daar staat wat tegenover. Als u het er tegenover plaatst in ons leven. Dat onze vrucht dan uit u gevonden mag worden. Laat dat waarwogen zijn. Door die geest. En laten we zo, Heere, een gezegende kerkdienst mogen ontvangen. En dat alles dan mag uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Laat hier uw rijk komen. Laat dat op andere plaatsen ook zo zijn. Zorgt u voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Voor het... De uitbreiding van het getal ook van hen die u oprecht mogen vrezen. Bekwaam gij de dienstknechten die gij geroepen hebt om het woord te verkondigen. Sterk hen tot die arbeid en geef hen er uw zegen in. En dat zij in het werk ook mogen ervaren dat uw liefdedienst echt een liefdedienst is. En dat ook in het werk... Ook in de arbeid ervaren mag worden dat u mee laat eten van het voedsel dat anderen mag worden aangereikt. Zegen allen die het moeilijk hebben. We denken aan zieke dienstknechten van het woord. Bijzonder dragen we dominee Hofman aan u op. We mogen dankbaar zijn dat u het tot nog toe zo gemaakt hebt dat hij... herstellende mag wezen, al blijft in een ander opzicht de ziekte nog steeds aanwezig. Heere, wilt u hem gedenken en kon het zijn zover ook weer herstellen dat hij nog weer wat werk zal mogen doen in het midden van de gemeente waar hij het beroep naartoe aangenomen heeft. Laat ook in het raadselachtige, in het onbegrijpelijke van uw wegen, het hart rust mogen vinden in u, zowel bij hem als zijn vrouw, als ook in de gemeente. En wilt u geven dat er uit dit alles toch nog winst en vrucht voor uw koninkrijk mag komen. Wij denken wel eens dat dat alleen maar kan als alles gaat langs de geordende weg. Als alles gaat zoals wij het ons hadden voorgesteld. Dat er dan pas vrucht en zegen verwacht kan worden als er weer een dominee aan het werk gaat in een gemeente. Maar u kunt ook vrucht en zegen in het midden van een gemeente geven als een dominee ziek wordt. En als die uitgeschakeld wordt. Want als het erop aankomt, dan hebt u niet eens mensen nodig. Heren, wij bidden van u dat u het dan alles nog wel wilt maken. En dat uw goedertierenheid, die beter is dan het leven, hem en zijn vrouw zal mogen verkwikken en sterken. We bidden u ook voor professor De Vuist, die mocht ervaren dat u hem bij wilde staan, ook toen hij een operatie onderging en die herstellende mag wezen, bekwaam hem om straks ook zijn werk weer te gaan hervatten. Laat alles wat van uw zegen afhankelijk is, in de kerk, in alle arbeid, in uw koninkrijk, die zegen ook mogen ontvangen. En wilt u uw naam groot maken, Heere. En als we u deze dingen bidden en nog veel meer, niet alleen namelijk uw zegen over de arbeid in uw koninkrijk, maar ook uw zegen over de arbeid van onze overheid, uw zegen in het onderwijs, in het onderwijs aan onze kinderen, uw zegen in het werk der barmhartigheid, uw zegen in allerlei takken van arbeid waarin geprobeerd wordt om mensen die in nood zijn, mensen die pijn, zorg, verdriet en vrees hebben, nog wat verlichting te brengen. Heren, als we u bidden om die zegen op zoveel terreinen, dan moeten wij nu ook weer belijden dat we het door onze zonden ons onwaardig gemaakt hebben dat u nog naar ons zou omzien. Maar wilt u het nochtans doen? En dat op geen andere grond dan de grond die de Heer Jezus gelegd heeft, toen hij van alles afstand deed en toen hij elke zegen moest ontberen en toen hij in grote nood en ellende in de duisternis en het vloekhout moest uitroepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En in de armoede van de ontledigde borg ligt toch de grond om zondaren die het niet verdiend hebben rijk te maken met onverdiende zegeningen. Heere, doe het dan om zijnentwil en hoor ons uit genade. Amen. We zingen nu uit de 119e psalm het eerste en het tweede vers. Psalm 119, welzalig zijn de oprechten van gemoed en die was van het kwaad niet in de zonde leeft. Wij willen dus vanavond opnieuw het woord van God gaan beluisteren, zoals we dat verklaard vinden door de kerk in de belijdenis der kerk in onze Heidelbergse catechismus. Vanmorgen ging het ook over deze zaak, over de Heilige Geest, over het feit dat Hij waarachtig en eeuwig God is, tezamen met de Vader en de Zoon. En dat onze catechismus dan ook mag belijden dat Hij mij gegeven is. Met welk doel is de Heilige Geest aan de kerk en aan de enkele gelovigen gegeven? Waarom komt Hij? En wat is het doel van zijn komst? Dan worden er een aantal dingen genoemd in deze zondag. Een paar maar. Opdat Hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Leggen wij daarnaast het kort begrip, dat is weliswaar geen belijdenisgeschrift, maar het is, je zou kunnen zeggen, een beknopte, een verkorte catechismus. Dan vinden wij in het kort begrip bij de vraag, wat gelooft gij van de Heilige Geest, eigenlijk steeds weer hetzelfde als in de catechismus in zondag 20. Alleen als het gaat om de vraag waartoe de Heilige Geest gegeven is, dan worden hier een paar andere activiteiten van de Heilige Geest genoemd. En dat Hij mij van de Vader door Christus gegeven zijnde wederbaart, in alle waarheid leidt, mij troost en eeuwiglijk en tot en in eeuwigheid bij mij zal blijven. Die twee laatste die lopen dus parallel, die vinden we in zondag 20 ook terug. Maar de elementen die hier staan en die niet in de catechismus genoemd worden, de wedergeboorte en het in alle waarheid leiden. Nou, dat zijn allemaal dingen die rechtstreeks uit de Bijbel geput worden. Al die verschillende werkzaamheden van de Heilige Geest, zowel het tot wedergeboorte brengen van een zondaar als het leiden van die wedergeboren zondaar in alle waarheid, als ook het hem door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, als ook het troosten. En dan zou je, als je volledig wilt zijn, nog heel wat meer dingen uit de schrift moeten opdiepen om zo tot een complete beschrijving te komen van wat het werk van de Heilige Geest in het zalig maken van zondaren allemaal omvat. Allemaal gewichtige, hele belangrijke en onmisbare dingen. Onmisbaar ook natuurlijk, want kan iemand het koninkrijk God zien als hij niet wedergeboren is? De Heer Jezus zegt nee, hij zal het koninkrijk Gods niet zien. Laat staan dat hij het zal binnengaan. Dus dat werk van de Heilige Geest in de wedergeboorte is onmisbaar. En dat werk van de Heilige Geest in het in alle waarheid leiden, kan iemand zalig worden als hij onkundig is en blind blijft ten aanzien van de waarheid? Kan iemand zalig worden als hij Christus en al zijn weldaden niet deelachtig is? Kunnen we buiten Christus onzalig worden? Kunnen we het heil ontvangen zonder dat wij geloven in die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is? Zal een mens niet tot hem moeten leren vluchten en bij hem moeten leren schuilen? De Heere zegt immers, als ik het bloed zie, dan zal ik u voorbij gaan. Zo sprak hij tot Israël in Egypte. Is dat nog niet veel meer waar als het gaat om het verloren liggen in onze zonde en schuld? En hoe we dan toch behouden kunnen worden? Hoe dan toch die verderfengel ons voorbij kan gaan zonder ons in het eeuwig verderf te storten? Alleen als het bloed van het Lam Gods, het bloed van de Heere Jezus Christus er is. En als de Geest ons leert schuilen achter dat bloed. Nu, al die noodzakelijke, al die onmisbare dingen zijn best de moeite van onze overdenking waard. Maar ik wil dat alles toch min of meer laten liggen, om me in deze tweede dienst vandaag te concentreren op het allerlaatste zinnetje. Het allerlaatste deel van antwoord 53. Waar gezegd wordt dat de Heilige Geest ook bij mij eeuwiglijk blijft. Dat komt ook in, ik las dat zo pas, het kort begrip terug. En in eeuwigheid bij mij zal blijven. Dus de Heilige Geest die gegeven is, is maar niet voor een tijdje gegeven. Is maar niet voor een bepaalde periode gegeven, maar die is gegeven om te blijven. Vanmorgen toen het over dat geven van de Geest ging, en toen heb ik u gezegd dat is allereerst van de kerk waar. De Heer Jezus heeft op de Pinksterdag zijn belofte vervuld. Ik zal u een andere trooster zenden. En hij heeft dat gedaan. En toen hij de Heilige Geest deed komen op die 120. En toen hij die 120 zo met zijn geest vervulde, dat ze bekwaam gemaakt werden om de grote werken Gods te verkondigen. Hij gaf die geest aan allen. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En die geest bleef daar ook. Hij ging wonen in de kerk. Hij nam zijn intrek daar. Nu, het is ook Christus' bedoeling dat de geest aan die kerk gegeven blijft. Nooit neemt de Heere zijn geest weer terug. En altijd door zal de Heilige Geest nu hier op aarde zijn residentie hebben. Onder het Oude Testament werkte hij natuurlijk ook. Maar toen werkte hij vanuit de hemel. Nu is hij op aarde. En heeft hij zijn intrek genomen in dat Godsgebouw dat hij bezig is op te richten. Dat is tegelijkertijd ook de lijdensweg van de Heilige Geest. In een zekere zin mag je zeggen dat de Heilige Geest ook in een staat van vernedering is. Want het is voor de Heilige Geest toch heel wat om te moeten wonen op een aarde waar hij niet gewenst is. En in een kerk waar hij vaak op allerlei manieren wordt tegengestaan. En het is daarom ook dat de Heilige Geest bidt, roept tot de Heer Jezus. Kom, de Geest en de bruid zeggen, kom. Het is omdat de Heilige Geest hier op een wereld gekomen is waar geen plaats voor hem is. Net zo min als dat er plaats voor de Heer Jezus was. En het is omdat de Heilige Geest ook komt wonen. En dat heeft hij zelf gewild, dat heeft hij vrijwillig aangeboden om het werk van Christus toe te passen. Maar hij moet dat doen in harten die van nature vijandig zijn. En in levens waarin ook na ontvangen genade nog zoveel onheiligheid en onreinheid is overgebleven. En hij doet dat in een kerk die vaak heel ver af is van het beeld dat zij zou moeten vertonen. Een bruid voor haar man versierd. Een tempel, heilig van karakter. Maar daar is vaak maar weinig van te zien. Toch, ja toch, blijft de geest in die kerk aanwezig. Ik zeg niet dat de Heilige Geest altijd in een plaatselijke gemeente aanwezig blijft. Dat zou ik niet kunnen zeggen, want de Bijbel spreekt van het tegendeel. Het is namelijk mogelijk om een kerk te zijn, een zichtbare kerk, waarin zelfs nog heel wat goeds te vinden is, omdat de Heere er heel wat in gewerkt heeft, terwijl die kerk toch staat onder de bedreiging: ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dat zei de Heere toch tegen die gemeente in Efeze. En we lezen dat toch in het tweede hoofdstuk van de Openbaring. Er was best nog heel wat goeds te zeggen van die gemeente van Efeze, maar ze hadden de eerste liefde verlaten. En toen kregen ze de oproep, bekeert u en doe uw eerste werk. En zo niet, ik zal de kandelaar van de plaats weer, ik zal het licht doven. En je moet nog zeggen dat dat met de kerk van Efeze gebeurd is ook. Want er brandt in het tegenwoordige Efeze geen kandelaar meer. En dat is al eeuwen zo. Dus de Heere dreigt het maar niet alleen, maar hij doet het ook. Als, op welke manier dan ook, de bekering uitblijft, dan worden plaatselijke gemeenten aan de duisternis overgegeven. En dan is de geest al lang weg. Ja, ze kunnen misschien nog een poosje voortbestaan, en zo kun je een sukkelend voortbestaan hebben, waarbij de buitenkant allemaal nog wel een beetje in orde gebleven is, maar waarbij het hart al lang kil geworden is. En er is van geesteswerk geen sprake meer. Dus ten aanzien van een plaatselijke kerk kun je dat zomaar niet zeggen, en zo heeft de Heere het ook niet bedoeld. Maar van zijn kerk, hoofdletter K, van zijn volk dat hij met zijn bloed gekocht heeft, van die kerk met die verbondsrechten, maar dan ook de beleving daarvan, door de bediening van het verbond door de Heilige Geest. Van die kerk zegt de Heere dat de Heilige Geest altijd bij haar blijven zal. Dat wil zeggen, er zal altijd, hoe donker ooit de tijd mag worden, en hoe machtig ook de vijanden zullen zijn, en hoe verschrikkelijk moeilijk het ook kan worden om staande te blijven, er zal toch altijd een volk zijn dat door Gods geest wordt geleid en doorwoont. Al is dat getal soms klein, al is dat getal soms onooglijk klein geworden. Maar er komen ook weer andere tijden dat het weer opbloeit en opleeft en herleeft, en dat de Heere het weer zichtbaar maakt, en dat die kerk die bijna verdwenen was toch weer gaat worden een stad op een berg en een licht op een kandelaar. In ieder geval, de Heere zal zijn volk nooit begeven en nooit verlaten. En daarom is het voor ons zaak om van die kerk, van dat volk des Heren, een levend lidmaat te zijn. Wij kunnen niet volstaan met het dooplidmaatschap of het lidmaatschap als beleidend lid van een plaatselijke gemeente, want dat garandeert nog niets. We moeten, zo zegt Psalm 87, in Sion geboren zijn. Dat is anders gezegd, wij moeten wedergeboren zijn en zo burgers van het koninkrijk zijn geworden. Een uiterlijke band is niet genoeg, maar de echte innerlijke verbondenheid aan het woord van de Heere en aan de Heere zelf, dat is nodig. Deze en die is aldaar geboren. En dan zal God ze ook bevestigen en dan zal God meetellen in het opschrijven der volken. Je hebt een hoop christenen die zichzelf moeten meetellen en die zichzelf er op allerlei manieren moeten bijrekenen. Maar dat lost ons probleem niet op. God moet ons meetellen. En dat doet hij met alle die waarachtig in Sion geboren zijn. En is dat zo, dan kun je met de catechismus ook zeggen, en dat is weer diezelfde persoonlijke toon waar we vanmorgen al even op wezen, dat hij niet alleen mij gegeven is, maar ook dat hij bij mij eeuwiglijk blijft. Ook weer dat hele persoonlijke. U ziet het woord in onze catechismus heeft altijd die persoonlijke klank en toon. Zo moet het ook beleefd worden. we gaan toch het koninkrijk niet in via een wijd openstaande poort, waar je met een hele familie tegelijk door naar binnen kunt. Als je het koninkrijk binnengaat, dan ga je dat koninkrijk binnen door zo'n draaideur, waar je alleen persoonlijk in kunt. En niet tegelijk met vele anderen. Nu, zo wordt het ook beleefd. Ieder voor zich. Deze en die is aldaar geboren. En die, dat hij ook mij gegeven is. En dat hij ook eeuwiglijk bij mij blijft. Want nou wordt die belofte die voor de kerk met een hoofdletter geldt, ook een belofte die voor elk van Gods kinderen geldt. En daarin ligt hun bewaring opgesloten, hun veiligheid, hun eeuwige zekerheid. Dat is hun levensverzekering. Dat is de goddelijke garantie. Dat zij zullen volharden omdat hij hen bewaard. Dat zij niet verloren zullen gaan, omdat hij niet toestaat dat iemand hen uit zijn hand zal rukken. Dat zij geborgen zijn, omdat hij ze in zijn handpalmen heeft gegraveerd. En nu zorgt de geest constant voor hen. Daar ligt een rijke vertroosting in. Natuurlijk ligt daar een geweldige vertroosting in. Een vertroosting die zij niet verloren zullen gaan, omdat hij niet toestaat dat iemand hen uit zijn hand zal rukken. Dat zij geborgen zijn, omdat hij ze in zijn handpalmen heeft gegraveerd. En nu zorgt de geest constant voor hen. Daar ligt een rijke vertroosting in. Natuurlijk ligt daar een geweldige vertroosting in. Een vertroosting die dan ook als een vertroosting beleefd wordt, als wij in ons leven gaan kennen de aanvechtingen en de vrees. En als we in ons leven door het ontdekkende werk van Gods geest gaan ontdekken, gaan verstaan, gaan inleven, dat we het van onszelf niet hoeven verwachten. Kijk, dat ziet een mens die door Gods geest bearbeid is ook niet terstond. Want je kunt zeker in het begin van het nieuwe leven best nog wel eens heel wat te veel van jezelf verwachten. Oh, je wilt de Heere zo graag lief hebben. En je wilt hem zo graag dienen. En het is je vaste voornemen om het te doen ook. En je spant je ervoor in en je leest zo getrouw je Bijbel. Dat kun je ook niet meer laten, want dat woord is eten en drinken voor je geworden. En je zoekt zo getrouw het aangezicht van de Heer. En je kunt het niet meer laten ook. Want die omgang met de Heer en dat uitstorten van je hart voor de Heer, dat is een levensbehoefte geworden. En zo is daar de tere omgang met God en het wandelen in de inzettingen van de Heere uit waarachtige, hartelijke liefde. Maar wat weet je dan nog weinig van jezelf? En wat heb je dan ook nog weinig kennis gemaakt met de arglistigheid van je boze hart? En wat val je dan vaak in een strik, het zij de strik dat je heel wat van jezelf gaat verwachten nog. En dat je zo langzamerhand toch van die vroomheid en van dat gebedsleven en van dat trouwe kerkgaan eigenlijk wat gaat maken. Want je bent nou toch anders dan vroeger. En je bent nou, nee, je zegt het zo hardop niet, maar in je hart denk je het wel eens. En de neiging is aanwezig om je toch ook boven een ander te verheffen. En wat ken je weinig van de arglistigheid van je hart, omdat je nog maar zo weinig gezien hebt van al dat kwaad dat nog overgebleven is. En dan komen er andere tijden. En dan komen er tijden waarin de vorst der duisternis je gaat wijzen op wat er dan allemaal niet deugt in je leven. En dan komt er vrees, en dan komt de bestrijding. En zou het dan ooit wel goed komen? Zou het ooit wel goed geweest zijn? Ben je... niet in de war, toen je dacht te kunnen gaan geloven dat de Heere in je leven was begonnen. En al zou dat dan zo zijn, en je durft daar misschien geen streep door te geven en geen ontkenning achter te plaatsen, maar hoe zal het er nou morgen uitzien? En hoe zal het eruit zien als wij straks voor de rechterstoel moeten verschijnen? Het kan nog zo vaak misgaan. En ons hart verlokt en verleidt ons. En de zonde loert op ons. En de vorst der duisternis is steeds maar weer in de weer om ons van het rechte pad af te trekken. En als dan de hemel ook nog donker wordt en je kunt je gebed niet meer kwijt voor de Heere, en je moet zelfs gaan beleven dat je biddeloos bent en dat je helemaal geen hart meer hebt om te bidden. En als je het doet, dat je het plichtmatig doet en dat je je ziel niet mee kunt krijgen en dat je gedachten zelfs nog afdwalen en dat je zo ellendig en zo vruchteloos en geesteloos bent dat je van jezelf moet zeggen, inderdaad, het woord van de Heer is nog waar ook. Uit mij is geen vrucht in der eeuwigheid. Wat moet er dan van ons worden? En als dat soort aanvechtingen en dat soort benauwdheden in de ziel oprijzen, dan moeten we gaan beseffen dat de Heer de werken zijner handen niet laat varen. Als dan de Heere door zijn genadewerking in ons leven er iets van laat gevoelen, u bent nou wel zo en u bent nog veel erger dan je nou ziet. En nou moet je het gaan ontdekken wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Nou moeten we gaan ontdekken dat er ellendigheid in onze wegen is en dat de paden van het recht, dat die door ons niet gekend en van nature zeker niet bewandeld worden. En dat we op de weg in de gemeenschap met de Heere nooit onze oude mens meekrijgen. En dat die oude mens wel een mooi en vroom jasje aan kan getrokken worden, maar dat die altijd verdorven en goddeloos en vervloekt blijft. Als je dat gaat inleven en de Heere zet daar dan tegenover dat vertroostende, dat die geest niet alleen komt om te beginnen, maar ook om te voltooien en zo altijd bij de zijne te blijven, dan ligt daar een sterke vertroosting in. Maar laten we goed bedenken dat deze belofte ook verplichtingen meebrengt. Die geest blijft. Dat mag met zekerheid gezegd worden, omdat de Heer Jezus dat met zekerheid gezegd heeft. Dat mag hier beleden worden op grond van Gods eigen onfeilbaar woord. Als we die geest ontvangen hebben, dan neemt Christus die gave nooit meer terug. Maar laten we daar nou niet een misbruik, een verkeerd gebruik van maken. Daar worden we in het woord van God ook ernstig en dringend tegen gewaarschuwd. En het gevaar dat hier dreigt, dat is het gevaar van het antinomianisme. Dat is dat wij denken, omdat wij de geest hebben en omdat wij in Christus zijn en omdat wij in het koninkrijk zijn en omdat we, noem maar op, we nu kunnen doen waar we zin in hebben. Dat het er nou ook niet meer op aankomt hoe we leven. Want de Heer is toch getrouw. En eens gegeven, ik denk weer aan de Heilige Geest, blijft gegeven. Je kunt van zo'n woord ook gruwelijk misbruik maken. Dat we onder de genade zijn en dus maar kunnen uitleven wat er in ons verdorven bestaan zit. Nee. De schrift waarschuwt ons tegen het misbruik van deze heilrijke en troostrijke belofte. Want het is niet automatisch waar dat de Heilige Geest altijd blijft. Gods kinderen worden wel bewaard. Maar dat betekent niet dat dat vanzelfsprekend zo is. Het komt er nog wel degelijk op aan hoe ze leven. Je kunt niet zeggen, de Heere heeft het beloofd, de geest zal blijven, we zijn veilig, doet er niet toe hoe we leven. Jawel, de Heilige Geest blijft wel. Maar hij bewaart zijn volk niet als zij zich vrijwillig in een weg van de zonde begeven. Wat gebeurt er als Gods kerk, als Gods kind zonde aan de hand houdt? Wat gebeurt er als de eerste liefde verlaten wordt? Wat gebeurt er als het contact met de hemel verbroken wordt, doordat we ons toch op de paden van de ongerechtigheid begeven hebben? Dan trekt de Heilige Geest zich weliswaar niet in zijn geheel terug. Dan wijkt hij niet, zodat hij nooit meer terugkeert. Maar hij wordt wel bedroefd. Hij wordt wel uitgeblust. Lazen we zo'n woord niet in het schriftgedeelte wat ons in het begin van deze kerkdienst werd voorgehouden uit Efeze 4? Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. En dat is nou eens niet een woord dat de apostel gericht heeft tot ongelovigen. Dat is niet een woord dat hij gesproken heeft tot mensen die de werking van de Heilige Geest in hun leven niet kennen. Nee, het hele tekstverband maakt duidelijk dat dit een woord is dat hij gericht heeft aan hen in de gemeente van Efeze, van wie de apostel gelooft dat zij, zo zegt hij het immers zelf in datzelfde vers, door de Heilige Geest ook verzegeld zijn. Want zo luidt die tekst, bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Het is dus een woord gesproken tot mensen die wel degelijk de Heilige Geest ontvangen hebben. En die uit hem hebben leren leven door de bediening uit Christus. Het is tot zulken dat gezegd wordt, bedroeft de Heilige Geest niet. En als Paulus dat zegt, dan denkt hij ongetwijfeld aan een woord uit Jesaja 63, waarvan het volk Israël gezegd wordt dat zij indertijd de Heilige Geest smarten hebben aangedaan. Door al dat murmureren en door al dat opstandig klagen en door al dat uit de weg gaan en het niet met de Heere eens zijn, door al die gruwelen hebben ze de Heilige Geest bedroefd. Een smart veroorzaakt. En dat is nou niet alleen het gevaar dat Israël van de oude dag liep. Dat is ook het gevaar dat Paulus ziet hangen boven de gemeente van Efeze. En dat de Heilige Geest ziet hangen boven elke gemeente. En boven het leven van een ieder die de Heere toch in oprechtheid heeft mogen leren volgen. Het gevaar dat we de Geest gaan bedroeven. En wanneer wordt dat kwaad nou gedaan? Het verband van die tekst in Efeze 4 vers 30 maakt ons dat duidelijk. Paulus schrijft hier, en ik noem nog een paar dingen die we zojuist gelezen hebben. Paulus die schrijft hier dat het moet gaan over een heilige wandel. Het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Niet waar, zo staat het er, te weten dat ge zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat ge zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Nou, dat zijn wat moeilijke begrippen, dat doorzie je zo niet direct. Wat is die oude mens, wat is die nieuwe mens, wat is die vorige wandeling, de begeerlijkheden der verleiding, wat is dat geschapen worden in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Die vragen kun je stellen, het is alsof de apostel die vragen ook hoort stellen en hij gaat er terstond op in, hij gaat nader uitleggen, nader preciseren wat hij met die in vers vers 22 tot 24 gebruikte uitdrukkingen bedoelt? Wat moet er nou afgelegd worden? Wat moet er nou aangedaan worden? Afleggen, de oude mens. Dat is, legt af, de leugen. En spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naasten. Wordt toornig en zondigt niet. Die gestolen heeft, stelen niet meer. Maar arbeider die verwerkende wat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond. Dus als het gaat over het afleggen van die oude mens, dan is dat heel concreet. Legt af de leugen, zondigt niet, steel niet meer. Geen vuile reden ga uit uw mond. En als het gaat om het aandoen van de nieuwe mens, dan is dat heel concreet. Spreekt de waarheid. Een iegelijk met zijn naasten. Arbeid liever wat goed is met de handen. Zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. Als het gaat over het afleggen van die oude natuur, dan is dat alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. En als het gaat over het aandoen van die nieuwe mens, dan betekent dat dit, zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus vergeven heeft. En midden tussen die woorden plaatst de apostel dan dat vermaan en bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Nou, waardoor wordt de Heilige Geest bedroefd? Als we liegen. Wanneer wordt de Heilige Geest bedroefd? Als we aan de duivel plaats geven. Wanneer wordt de Heilige Geest bedroefd? Als we stelen. Wanneer wordt de Heilige Geest bedroefd? En ik kom al dichter bij vers 30 waar dat woord staat. Bedroeft de Heilige Geest Gods niet. Naar dat woord, naar dat 30ste vers toelezend, komen wij in vers 29. En dat is een antwoord op de vraag, waardoor wordt de Heilige Geest bedroefd? Als er wel een vuile reden uit onze mond gaat. En nauwelijks heeft de apostel gesproken over dat bedroeven van de Heilige Geest, of hij pakt opnieuw datzelfde thema op van bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering. Weer allemaal zonden bedreven met name met de mond, met de tong, zoals die vuile reden. Nu lastering, geroep, gramschap, uitingen van toornigheid. Dat is de weg om de Heilige Geest te bedroeven. Kwaad spreken, oneerlijk spreken, onrein spreken, dwaas spreken. Alle onchristelijke, alle onzuivere, alle onheilige gesprekken. En hoe wil de Heilige Geest het dan? Dat heeft de apostel ook gezegd. Zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat ze genade geven, dien die haar horen. Bij wat we zeggen bedenken dat we opbouwend hebben te zijn. Dat is het wat de Heilige Geest wil. En dat is het wat er in het leven van Gods kinderen behoort te zijn. Dat we, zo zegt de apostel het, dat we goede reden spreken die nuttig is tot stichting, opdat we door wat we zeggen genade zullen meedelen
aan anderen. De apostel die neemt even de gedachte aan alsof wij een ander genade kunnen geven. Dat kan natuurlijk niet. Dat is Gods werk. Dat blijft ook Gods werk. Maar wij kunnen door wat we zeggen de genade of tegenhouden of doorgang verlenen. En als een mensenkind door wat hij ook zegt de ander zo van de genade afhoudt, doordat hij hem bezighoudt met vuile praat, met dwaze praat, met ergerlijke praat, met wat voor soort praat ook, dan wordt het werk van de Heilige Geest tegengestaan. En dan wordt de geest bedroefd. Maar als door de genade die persoonlijk beleefd wordt, er gesproken wordt in een gunnende zin, in een aanbevelende zin, als we de dienst des Heren aanprijzen, om zo de ander te laten zien hoe rijk het is, hoe goed het is, om zelf ook van de genade Gods te mogen leven, dan wordt daardoor menselijkerwijs gesproken de weg gebaand waar langs de geest kan komen om de genade mee te delen. Nou, pas dit nou maar toe en leg dat nou maar langs de praktijk van ons eigen leven. En dan denk ik dat het vermaan van de apostel Paulus vandaag nog aan niets heeft ingeboet aan kracht en aan betekenis en aan noodzakelijkheid. Want wat zijn onze gesprekken, wat is het gebruik van tong en mond? Vaak zo dat de Heilige Geest er inderdaad door bedroefd wordt. Wat een ijdel spreken. Wat een nutteloze gesprekken. Wat een waardeloze praat. En daar brengen we onze tijd mee door. En daar schaden we onze eigen ziel mee. En we houden vaak ook door onze manier van spreken een ander nog af van de Heere en van zijn dienst. En het ergste van alles, de Heilige Geest wordt bedroefd. En het gevolg dat als de Heilige Geest bedroefd wordt, ja, dan merk je het zelf toch op den duur ook. Want dan houdt de Heilige Geest zijn werkingen in. Dan trekt hij zich terug. Hij vertrekt niet, maar hij trekt zich wel terug. En van zijn werkingen wordt weinig meer gemerkt. Is er dan nog een warm gebedsleven? Wel, nee. Is er dan nog een ervaring dat het woord Gods een kracht is en dat dat woord spijs en drank voor je ziel is? Wel nee, lees je de Bijbel dan nog? Jawel, die gewoonte hou je wel aan. Maar het zegt niks meer. En bid je dan nog? Die gewoonte kun je ook nog aanhouden, maar je gebeden worden wel korter. En ze worden wel formalistischer. En ze worden wel killer. En ze laten ook niks na. Hoe komt dat? Omdat de geest er niet meer in meebidt. Omdat de geest er niet meer in meekomt. En je gaat nog wel naar de kerk, maar je hebt zo weinig meer een hongerige ziel. Echt een hongerige ziel. En de bede is zo weinig, of nee, helemaal niet meer in je ziel. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. En er gaat van je leven ook niks meer uit. Een getuigenis? Nee. Oh ja, ze weten nog wel dat je kerkganger bent. En ze weten nog wel dat je christen bent. Maar voor de rest is je mond gesloten. Wat heb je trouwens ook te zeggen? Hoe dat komt? Omdat de geest zich teruggetrokken heeft. Dat had een oorzaak. Hij was bedroefd. Wij hadden hem bedroefd. We hadden hem zijn werk onmogelijk gemaakt. Er was voor dat werk van de geest bij ons geen plaats meer. Ach, ziet u, dat gunt de apostel de Efeziërs niet. En daarom roept hij hen tot de orde en zegt: leef toch zo niet. En als je je mond gebruikt, gebruik hem dan niet om vuil te spreken. Gebruik hem dan niet om te lasteren. Gebruik hem dan niet om toornige uitdrukkingen te gebruiken. Gebruik hem dan alleen tot eer van God en tot heil van je medemens. En als je je handen gebruikt, misbruik ze dan niet in dienst van de zonde. Maar gebruik ze in dienst van God en van je medemens. Ja, dan is de geest niet geweken. Nee, want die gaat nooit meer terug naar de hemel, zolang Gods kerk, Gods kinderen nog op aarde zijn. Maar van zijn werkingen merken we niet veel. En er is een soort gelijke uitdrukking in het Nieuwe Testament, want de apostel Paulus heeft het ook aan de Thessalonicenzen geschreven. Zij het dan op een wat andere manier, maar het komt op hetzelfde neer. En zo zie je dat de apostel ervan overtuigd was dat het en voor de gemeente van Efeze en voor de gemeente van Thessalonica nodig was. Was dat omdat die gemeenten op een bepaalde manier extra gevaar liepen, meer gevaar liepen dan de gemeente van de Galaten of Korinthe of Rome of de Colossenzen? Nee. Maar overal hangt die donkere dreiging. De geest zijn werkingen zal moeten gaan inhouden. En daarom schrijft hij in 1 Thessalonicense 5 vers 19... blust de geest niet uit. En dat is alweer een woord dat hij schrijft aan de gelovigen. Aan degene die de geest ontvangen hebben. In wier ziel het vuur van de geest, of zeg maar al, de lamp van de geest is gaan branden. Paulus gebruikt hier het beeld van vuur. Uitblussen, dat doe je met vuur. En de geest is inderdaad meer dan eens in de Bijbel vergeleken met vuur. Johannes de Doper kondigde hem zo aan toen hij zei dat de Heer Jezus zou komen. Die zou dopen met de geest en met vuur. En denk eens aan die verdeelde tongen als van vuur die op het hoofd van die 120 zaten op de Pinksterdag. De geest wordt vergeleken bij vuur. Een vuur geeft licht. Een vuur geeft warmte. Een vuur is kracht. Nou, dat is de geest. Hij geeft licht. Hij verlicht het verstand. Als dat niet zo zou zijn geweest, dan hadden de Thessalonicenzen er niks van geweten. Dan was Paulus daar geweest, maar zij waren in het duister gebleven. Maar God zond zijn geest. En in het begin van deze brief heeft de apostel er al van gesproken dat toen hij daar kwam, het evangelie daar verkondigde, toen is dat evangelie niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest. En toen is dat verduisterde verstand van deze kinderen van Adam die in Thessalonica woonden verlicht geworden. Toen is daar een lamp gaan branden, een vuur gaan schijnen. En toen heeft dat vuur van de geest ook hun kille, koude, dorre, dode ziel en hart verkwikt en verwarmd. En toen is daar een leven gekomen dat naar God ging vragen. En toen is door de kracht van dat vuur ook in beginsel aan brand gestoken alles wat van God en van Christus niet wilde weten. Toen is er een geestelijke kracht gaan werken. De geest der uitbranding is gaan werken. En er is vernieuwing en er is heiliging gekomen. Maar Thessalonicenzen, weet dat dat werk van de Heilige Geest kan gaan stagneren. Als u de geest uitblust. En hoe doen ze dat? Hoe zouden ze dat nou kunnen gaan doen in Thessalonica? Paulus die zegt dat ook terstond als hij eraan toevoegt. Veracht de profetieën niet. Als een mens onnadenkend en achteloos gaat leven en het woord van God niet meer neemt tot een lamp voor zijn voet en een licht op zijn pad, dan is hij bezig om de geest uit te blussen. Hoe doe je dat? Vuur uitblussen. Vuur uitdoven. Dat kun je op twee manieren doen. Je kunt het vuur uitdoven als je nooit meer brandstof opgooit. En je kunt het ook uitdoven als je er water op gooit of zand, zodat het uitgaat. Dat kan allebei. Als het niet meer aangeblazen wordt en als de middelen niet meer gebruikt worden tot verlevendiging, als we niet waken in het onderzoek van Gods bevelen, als dat onze lust en ons vermaak niet meer is, als we met andere woorden geen nieuwe kolen of geen nieuwe brandstof op het vuur werpen, dan gaat het vuur langzaam, ja langzaam, maar wel zeker uit. Dan kan het nog een poosje blijven smeulen, maar dan is het straks toch uit. En je kunt het ook anders doen. Je kunt dat vuur ook uitblussen door er water op te gooien en door weer helemaal op te gaan in de zorgvuldigheden van het leven en terug te keren naar vroegere zondige levensgewoonten en door de wereld in je leven binnen te laten en niet meer waakzaam te zijn en te letten op de gevaren en mee te doen ook in je denken met het schema van de wereld. En dan blus je de geest uit. Dan neem je hier een zonde en daar een verkeerde gewoonte en daar sta je jezelf iets toe. Waardoor de wereld de toon gaat aangeven in je leven. Maar waardoor het werk van Gods geest al meer op de achtergrond raakt en tenslotte spoorloos is. En Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen: waak daar toch voor. Blust de geest niet uit. Het is zo'n onuitsprekelijk geschenk dat u de geest mocht ontvangen. Het is zo'n wonder van God dat hij zijn geest wilde geven in uw harten. Het is zo'n wonder van genade dat de Heilige Geest in uw leven wilde beginnen en dat hij uw leven wilde omzetten. Blus hem dan niet uit. Bedroef hem dan niet. En doe nou niet net alsof het allemaal toch wel in orde komt. Ook zonder een godvruchtige en een heilige levenswandel. Nogmaals, de geest zal zich niet gans en al terugtrekken. Maar het leven wordt wel vruchteloos. En koud. En verstild. En wat een schade voor onze ziel. En er gaat ook niks meer vanuit naar een ander. Je wordt zoiets als Lot. Lot die er dan nog wel bij hoorde. Maar die water op het vuur gegooid had. Want hij zag die ganse vlakte. En dat trok hem. En dat bekoorde hem. En daar kan ik gauw rijk worden, dacht hij. En de goddeloosheid van de inwoners van Sodom, oh ja, daar zag hij wel, die zag hij wel. En daar zou hij ook wel van uit de buurt blijven. Maar het zijpelde toch zijn huisgezin binnen. Dat kan toch niet uitblijven. En het zijpelde toch zijn eigen ziel binnen. En het vuur werd gedoofd. En Lot is wel naar de hemel gegaan. Maar die heeft, om het nou eens zo te zeggen, nooit iemand meegenomen. Zijn leven is voor een ander nooit tot zegen geweest. Voor zijn eigen vrouw niet. En voor zijn dochters ook niet. Hij is helemaal alleen gegaan. En er was er geen één die dankzij zijn godvruchtige wandel voor Christus was gewonnen. En hij kon ook niet zeggen: zie hier, ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Wilt u zo zalig worden? Of is het niet meer de moeite waard om een leven te leven waarin dat werk van Gods geest tot heerlijke openbaring komt? En waarin het mag uitstralen dat de Heer een genadig en een barmhartig God is. Maar u zegt: ik heb die geest niet. Nou, dan vanmorgen hebben we daar een aantal merktekenen van genoemd, van het wel en van het niet hebben van de Heilige Geest. Hebben we die geest niet?
wat we zojuist gezien hebben vanuit het woord van Paulus in Efeze 4 en in 1 Thessalonicenzen 5. Dat zijn waarschuwingen die geadresseerd zijn aan het leven van Gods kinderen. Blus de geest niet uit, bedroef de Heilige Geest niet. Maar er staat ook een ontzaggelijk ernstig waarschuwend woord geadresseerd aan mensen die de Heilige Geest niet hebben, maar aan wier hart hij wel klopt. Tot wie wel het woord van de Heere gesproken wordt. En dat is een woord gesproken door Stefanus. Toen Stefanus voor zijn rechter stond. Toen is hij door de geest vervuld om het woord Gods te spreken. En dat woord Gods heeft hij verkondigd. En dat woord Gods heeft hij ook toegepast. En dan zegt hij, en dat is een ontzaglijk woord, en dat hebben ze hem ook nooit vergeven. Dat is ook het woord waarbij hun hart gebarsten is. Zoals de schrift zegt. En toen was het vonnis van Stefanus geveld. En ze voerden het terstond uit. Maar het woord dat hij sprak is een woord dat nog geldt. En het moet gezegd worden. Tot een ieder die zich tegen het woord van de Heere in verhardt. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Is dat geen ontzaglijk ernstig ding, dat wij de Heilige Geest kunnen wederstaan? Daar stond de door de Heilige Geest vervulde Stefanus. En hij sprak vanuit Israëls geschiedenis van de grote daden en de genadewerken Gods. Hij sprak van de heerlijkheid van God in Christus. Hij sprak van dat heil dat de Heere aan het licht gebracht heeft. En daar zitten mensen naar hem te luisteren. Oh ja, ze hebben geluisterd. Ze hebben geluisterd. Maar terwijl zij luisterden, hielden ze hun hart gesloten. En wat de Heere ook door middel van Stefanus tegen hen zei, zij weigerden zich eronder te bukken. En dat was niet voor het eerst, want al eerder hadden ze het uit andere monden gehoord. En ze hadden het al uit de mond van de Heere Jezus Christus zelf gehoord. Maar ook toen hadden ze de geest die met hen twistte en die op hun hart klopte, wederstaan. Doet u dat ook? U zegt, daar ben ik me niet bewust van. Als de Heere vandaag roept. Als de Heere vandaag zegt, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? Als de Heere vandaag zegt, breek nou met die zonde. Als de Heere vandaag zegt, zoek nu de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En we doen het niet. Wat is dat anders dan de geest wederstaan? Als we in onze onbekeerlijkheid voortgaan en als we toch de wereld niet los willen laten en als we toch dat verdorven bestaan willen voortzetten en als we toch in de dienst van de zonde ons willen vermeien en als we... En als de Heere dan roept voor de 100ste, voor de 1000ste keer, mijn zoon, geef mij uw hart. En we houden het toch voor onszelf. Wat is dat? De geest wederstaan. Doet u dat? Hebt u dat tot nog toe gedaan? Zou het dan geen tijd worden om daarmee op te houden? En de Heere te voeten vallen? En de Heere te smeken, Heere, u, nog, ik kan het niet begrijpen, maar nog vroeg u vanavond om mijn hart. U hebt dat al zo vaak gedaan en ik heb het nooit willen geven. Ik heb het altijd zelf willen houden. Mijn hart, daar was ik baas over. En mijn leven, dat zou ik zelf wel inrichten. Maar neem nu mijn leven. Heere, neemt u mijn hart. Moet ik het geven, dat kan ik ook niet. Want mijn handen zitten zo vast aan de wereld. En mijn hart zit verkleefd aan de zonde. Heere, neemt u mijn hart. Wil nou toch niet langer stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven. Amen. Psalm 32, het vijfde vers. Laten wij nu samen de Heere danken. Heere, het past ons om dat te doen, uw naam te danken. Gij hebt ons vandaag uw woord gegeven en met name over de Heilige Geest. Laten we er toch alle diep van doordrongen zijn dat het zonder hem niet kan. Dat wij hem zo nodig hebben. Maar laten we het ook zien, Heere, wat een gevaren wij lopen. Door de verdorvenheid die in ons woont en door de zonde om ons heen die zo makkelijk binnenkomt. Dat wij op allerlei manieren de Heilige Geest tegenstaan. Onbekeerden doen dat. Maar ook uw volk en kinderen kunnen dat zo gemakkelijk en zoals bijna ongemerkt doen. bedroeven, uitblussen. Heere, bewaar ons toch voor elke zonde die ons van het licht zou beroven. Elke zonde die de Heilige Geest uit ons leven zou wegdrijven. Bewaar ons voor alle kwaad, Heere. En geef ons een teer gemoed. Geef ons een teer geweten. Geef ons hartelijke begeerte door de vreze des Heren om in uw wegen te wandelen. Dat is ook profijtelijk voor ons geestelijk welzijn. En dat is tot zegen van onze naaste. En dat is bovenal tot eer van uw naam. O Heere, werk dat. Werk dat om uw zelfs wil. Wees zo met ons. En laat uw woord niet ledig tot u wederkeren. Maar laat het dit mogen doen, Heere, in het midden der gemeente. Dat door woord en geest wij uw stem mogen verstaan. Schenk ons uw heil, om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het vijfde vers. 84, vers 5. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.